Daarna wordt u gelezen uit Paulusbrief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 11.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wereld vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest degenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont.
Gemeente, de tekst voor de preek is Romeinen 8, vers 9. Een heel rijk hoofdstuk, dit Romeinen 8, waar heel mooi gesproken wordt over de geest van God en wat hij allemaal doet. En vers 9 zegt, doch gijlieden zijn niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Hopen samen te ontdekken wat God hier in zijn woord ook tot ons zegt, gemeente. Geliefde gemeente van de Heere, hier in het kerkgebouw en u die meekijkt en meeluistert. Het gaat vanmorgen over inwoning. En als ik aan dat woord denk, en ik was natuurlijk over dat nadenken de afgelopen week in de voorbereiding op deze preek, toen kwamen er twee dingen bij me naar boven. Eerst plaats jongens en meisjes dacht ik aan wat oudere gemeenteleden wel eens aan mij vertellen. Weet je, die vertellen dan dat ze na de oorlog wilden gaan trouwen. Maar in de Randstad, waar ik vandaan kom, en kom uit Vlaardingen zoals u weet, het ligt bij Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog waren er bijna geen huizen beschikbaar. Ik weet niet of dat op Urk ook geweest is na de oorlog, maar wat deed je dan? Dan ging je inwonen. Dan ging je bijvoorbeeld bij je ouders wonen. Bijvoorbeeld op de bovenste etage. Daar ging je dan tijdelijk je intrek nemen, want je wilde toch heel graag trouwen, maar er waren geen huizen. Maar dan zeiden je ouders of je schoonouders, nou, dan kun je bij ons wel op de zolder. Ik heb gehoord dat er dan een keukentje professorisch werd gebouwd. Badkamer of een douche, die gebruik je niet al samen. Maar goed, dan had je toch een eigen bedoeningetje. Ik weet niet of je dat woord kent op Urk. Dan had je toch een eigen etage, daar kon je toch het begin van je huwelijk beleven. En natuurlijk, als er een huis beschikbaar kwam, en daar hoopte je natuurlijk op, en daar bad je om als je een christen was, dan verliet je natuurlijk dat plekje waar je dan tijdelijk inwoonde. En dan ging je natuurlijk naar je eigen huis. U kent dat misschien wel. Dat noem je inwoning. Dat was het eerste wat bij me boven kwam toen ik met de tekst bezig was. En het tweede wat ik voor me zag, en volgens mij gebeurt dat nooit meer. Ik zag een aantal huizen voor me met een bordje aan de muur. Onbewoonbaar verklaarde woning. Ik moet het goed zeggen. Onbewoonbaar verklaarde woning. Ik kom uit het Goede Overflakkee, ik ben geboren in Middelharnis. ver verleden was het ook nog een vissersdorp, maar dat was natuurlijk ver voor mijn woorden. En ik herinner me nog goed, de wijstraatjes bijvoorbeeld, dat waren kleine huisjes en op een gegeven moment, ik was jong en ik fietste door dat straatje heen, jongens en meisjes, en weet je, toen hadden ze al die huisjes die leeg waren dichtgespijkerd, dus met planken voor de ramen en voor de deuren. Maar bij elk van dat huisje hing zo'n bordje aan de muur. Onbewoonbaar verklaarde woning. En kort daarna zijn ze tegen de vlakte gegaan en nu staat daar de technische school. Dus ze waren onbewoonbaar verklaard, ze waren ook onbewoonbaar geworden. En ze zijn met de grond gelijk gemaakt. Nou gemeente, daar gaat het natuurlijk vanmorgen niet over in deze preek. Het gaat vanmorgen over de inwoning van de Heilige Geest. Dat is van een heel andere orde. Dat is het grootste wonder wat er is. Dat de Heilige Geest intrek wil nemen in mensenlevens. Dat de Heilige Geest wil gaan wonen in het hart van zondaren. Ja, want van nature zit er eigenlijk zo'n bordje op mijn hart, weet je. Wat zit er nou geestelijk gesproken, lieve mensen van Urk, van nature allemaal op ons hart gespijkerd. Onbewoonbare, verklaarde woning. Toch? Heb je dat nooit ontdekt? Hebt u nooit, lieve mensen, gepeild de diepe val in Adam en de resultaten daarvan en de gevolgen daarvan? Er is zoveel verschrikkelijks gebeurd in de zondeval. Daar gaan we het vanmorgen niet allemaal over hebben natuurlijk, maar één van die dingen dat daar gebeurd is, dat het hart van Adam even gesloten is geraakt voor God. Vroeger zijn ze op een nachtslot gevallen, die deur. Prima. Nee, niet prima, maar zo kan je het zeggen. En van nature, gemeente, hebben we allemaal dat bordje op ons hart zitten. Ah, je ziet het niet zitten natuurlijk, maar het zit er wel. Onbewoonbaar verklaard voor God, voor de Heer Jezus, voor de Heilige Geest. En dan dus het wonder van Gods genade. Dan wat we vanmorgen gaan lezen in onze tekst. Dat God, notabene, wil wonen door zijn geest in zondaars harten, in mensenlevens. Hij wil het in uw hart, in jouw hart. Huh? Ja, toch? We zijn toch gedoopt in de naam van de Drie-enige God? Ik neem aan dat u allemaal gedoopt bent. Ja, misschien nog niet zo lang geleden natuurlijk, omdat je nog klein bent. Jongelui, jullie toch ook? We zijn gedoopt in de naam van de Drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat betekent, als je gedoopt bent in de naam van de Geest, dat de Geest belooft dat hij in je komt, die wil wonen. U hebt de belofte allemaal gekregen. Ziet u er ook naar uit? Verlangt u ernaar? En jij ook, dat God die belofte vervult en dat de Geest komt. Broeder en zuster, mag u het weten door genade. Dat de Heilige Geest in u woont. Nou, dat zijn de dingen waar het vanmorgen over gaat, gemeente. We gaan naar Romeinen 8, vers 9. Ik lees de tekst nog een keer aan u voor. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is de tekst van de preek en het thema van de preek is de heilzame inwoning van de geest van God. De heilzame inwoning van de geest van God. Lieve gemeente, ik zei het u net al, Romeinen 8. Ja, dat is te vergelijken met een bergtop in een berglandschap. Hè? U gaat misschien binnenkort op vakantie. Wellicht naar Zwitserland, Oostenrijk of ander bergachtig gebied. Nou, dan kent u het al wel, als u er ook geweest bent. Dan heb je daar de dalen en dan heb je soms geweldige bergen, jongens en meisjes. En als je dan op zo'n bergtop gaat staan, denk je, oh. Nou, Romeinen 8 is zo'n bergtop. En trouwens een hele bijzondere brief, hè? De brief van Paulus aan de Romeinen. Nou, het woord zegt het al, de gemeente van Jezus in Rome. Heeft Paulus een brief aangeschreven. En de Romeinen 8, zo rijk, hè? Zo heerlijk. Hoofdstuk over de Heilige Geest. Nou, dat kan ik allemaal niet behandelen natuurlijk wat er omheen staat. Lieve mensen, het moet niet lang duren, anders krijgt u te heet. We gaan naar vers 9 maar. Inderdaad, er staat een paar keer het woordje geest. Er staat de geest Gods en de geest van Christus. Nou gemeente, het eerste wat ik zeggen wil vanmorgen, dat is dezelfde geest. Dus de geest van God en de geest van Christus en de geest, dat is inderdaad, jongens en meisjes, de Heilige Geest. Weet je, dat klinkt heel ingewikkeld, maar wij geloven in God. En God bestaat in drie personen. Dat snapt niemand. Ik wil het ook niet snappen, want dan zou God geen God meer zijn. Maar God bestaat in drie personen, zeggen we. Het is een drie-enig God. God bestaat in de Vader, in de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn drie personen. En vanmorgen gaat het dus over de derde persoon in God. Maar het is de geest van God. Hij is dus ook zelf God. Hij is de geest van Christus. Jawel, en Christus is ook God. Dus Paulus in deze tekstgemeente laat ons zien dat God God is en dat Christus God is en dat de geest God is. Snap je dat? Nee, we snappen het niet. Maar het staat er wel. Er is een Heilige Geest. Uit Belijdenis zegt daarvan, die Heer is en levend maakt enzovoorts. Nicea. Met de Vader en de Zoon van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Goddelijk persoon. Die goddelijke werken doet. Die aanbeden en verheerd mag worden. Gemeente, snapt u nu dat dit zo'n bijzondere tekst is? Als we even met elkaar nu overwegen, overdenken dat het hier over God zelf gaat. Over de derde persoon in God, hè? De schepper van hemel en aarde. God die sprak en het was er in de schepping. Voor de zondeval had je de schepping. God sprak en het was er. De geest van God zweefde op het water. Heilige Geest, over wie in het Oude Testament zo bijzonder gesproken wordt. Heilige Geest die beloofd wordt aan het Joodse volk in Joël 2. Op de Pinksterdag is die uitgestort. Heilige Geest die ons beloofd is. Daar heb ik net al over gehad. En dat die Heilige Geest, Paulus schrijft, in u woont. Dat is een wonder. Dat de Heilige Geest van God. Heilige Geest, hè? Hij is van God. De Geest, je ziet hem niet. Hij heeft geen lichaam, heeft geen vorm, gestalte. Dat de Heilige Geest ons leven wil binnentrekken. Dat de Heilige Geest in je komt wonen. Ik zeg, dominee, wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt op het moment als u wederom geboren wordt. U kent het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Een leraar in Israël. Hij dacht dat hij de Torah en de Tanach helemaal uit zijn hoofd kende. Dat kende hij misschien ook wel. Maar hier had hij totaal geen verstand van. En daar gaat de Heer Jezus met over spreken in Johannes 3. Dat de mens wederom geboren moet worden. Gemeente, weet u ook. U zit ook al jaren onder het woord. U hebt misschien honderden preken gehoord of duizend. Weet u dat u wederom geboren moet worden? En nog een vraag, maar even direct. Bent u wederom geboren? Ben jij? Ik zie veel jonge mensen zitten. Ben je wederom geboren? Het raakte mij ook vorige week toen ik van iemand van Urk het bericht kreeg van de jongelui. Die verongelukt waren. En toen ik even later ook nog een berichtje van een van u kreeg. Dat die jongen bij zijn scooter gevonden was. Je hebt zo je contacten, hè? Maar dat heeft op mij geraakt en ik hoorde ook velen van u. Het is misschien familie van u of het waren jouw vrienden wellicht. Ik hoorde van dominee Polinderen, want dat zei ik net, dat is mijn vriend. En we zitten samen in het curatorium van de week 3 dagen met elkaar opgelopen. En ik hoorde van dominee Polinderen dat u zeer aangeslagen bent. Ook als Urker gemeenschap. Ik begrijp dat. He, jullie zijn toch, ja, ik geloof 25.000 inwoners, maar toch nog een dorp. En iedereen kent iedereen. Dat doet je wat toch? Ja, natuurlijk. Zomaar uit het leven weggerukt, die jongens. Met plannen nog, idealen. Ze zijn alle drie intussen begraven. Gemeente, het zegt wat, hè? Voelt u? Jongelui, het zegt ons iets, hè? Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet, wat jij zaterdagavond en zaterdagsnachts doet. Maar ik hoop dat je stilgezet wordt of vanmorgen wordt, weet je? Je had het toch ook kunnen zijn in die auto? Tuurlijk had je het kunnen zijn, ik ook. Wij moeten wederom geboren worden, lieve mensen van Urk. Want zonder wedergeboorte, zegt Jezus, zullen wij het koninkrijk van God niet zien. En dan kun je gedoopt zijn en dan kan de Heilige Geest je toegezegd zijn. En dan kun je kerkelijk geweest zijn van de Maranatenkerk. En dan kun je nou, iedereen zijn hebben gegeven, weet je. Maar dat is niet genoeg voor de eeuwigheid, hè? Dat weten we allemaal. Maar weet je het echt? Gemeente, ik zeg het omdat deze tekst daarom zo bijzonder wordt en aansprekend en belangrijk. Weet u, de Heilige Geest moet in ons wonen. Dat kunt u niet missen. Als u het mist, gemeente, en als u het blijft missen, is het straks voor eeuwig kwijt, hè? Maar kijk, die mensen in Rome, daar schrijft Paulus aan, had ik het al over. Die hadden dat van nature ook niet en van huis uit. Dat waren Romeinen. Nou ja, ik hoef niet aan u te vertellen in wat voor cultuur ze waren opgegroeid. En wat ze meegekregen hadden aan de opvoeding en wat daar in Rome gebeurde. In die grote stad vol afgoderij en liederlijkheid en seksuele uitspattingen. God was daar gekomen door zijn geest. Daar had het woord van God geklonken. En had een boodschap geklonken waar die mensen misschien in het begin van gedacht hebben. Wat is dit? Wij horen een prediking over de Messias van Israël. Wij horen iets over de Zoon van God. En die is gekruisigd. Die hebben ze uitgekleed. Die hebben ze aan een stuk hout gespijkerd. Er zijn mensen die hebben hun neus opgehaald. Die hebben gedacht, wat een onzin. Maar anderen werden ervoor gewonnen. En gemeente, is dat door genade nu al gebeurd? Bent u al gewonnen voor de boodschap van het evangelie? Bent u al gewonnen voor de boodschap van de gekruisigde. Kijk, en als het woordje meeneemt, als het woordje in beslag neemt, dat is door de Heilige Geest, dan word je wederom geboren. Dan wordt, waar wat hier staat, dan gaat de Geest Gods in ons wonen. En dan zegt een apostel, dan ben je niet in het vlees, maar in de geest. Ja, kijk, gemeente, van nature zijn we allemaal in het vlees. Dan leef je vleeselijk. Dan leef je in de zonde. Ook al leef je gewoon netjes, zeg maar hoor. Al zit je hier netjes in de kerk en zo. Maar van nature zijn we in het vlees. Vleeselijk, verkocht onder de zonde, Romeinen 8. Leef je naar het goeddunken van je eigen hart. Doe je eigen je dingen. En natuurlijk, je probeert ook een beetje serieus te wezen. Maar intussen ga je door. Kan je dat? Wie zijn er vanmorgen in het vlees in de schuilplaats? In het vlees. Wie laat zich nog dirigeren door de duivel, door de voorste duisternis? Wie gaat nog eigen wegen? Ik zei net al waar je op weg naartoe bent, hè? Gemeente, als wij vleeselijk blijven, als we in het vlees zijn, als we nooit in de geest zijn, in de geest in de zin van als de geest in je leven komt, als de geest in je woont. Wie in het vlees zijn, zullen sterven voor eeuwig verloren gaan. Het zal nooit meer ophouden, hè, de verlorenheid, dat weet u toch? Dat is eeuwig. Als je een miljoen jaar in de hel geweest bent, dan komt er nog een miljoen. En dan komen er nog 10 miljoen en nog 100 miljoen en het gaat nooit meer over. Weet je? Gemeente, het is zo belangrijk dat we niet in het vlees zijn of blijven. Maar komen in de geest. In de invloedssfeer van de geest. Bij de inwoning van de geest. Of als de apostel Paulus even verder schrijft, in vers 14, dat we door de geest Gods geleid worden. Dat de Heilige Geest je bij de hand neemt. En dat de Heilige Geest je gaat onderwijzen. En dat de Heilige Geest je gaat gidsen. En dat de Heilige Geest in de strijd bijstaat. De strijd van het leven, het geloofsleven, de strijd. Gemeente, het is, voelt u het? Het is zo belangrijk. Dat de geest van God in je woont. Je zegt, dominee, kun je dat voelen, kun je dat ervaren? Natuurlijk ervaar je dat. U hebt misschien in een ver verleden nog gereformeerd synodale wortels, misschien, maar dat is lang geleden natuurlijk. Abraham Kuyper had het daarover, hè, over een veronderstelde wedergeboorte. Dat is natuurlijk een complete onzin. Filosofische opvatting die nergens op sloeg. Want zou de Heilige Geest in je leven komen en dan niks laten merken, zou je dan sluimerend wedergeboren kunnen zijn? Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is onzin. Nee, als de Heilige Geest je leven binnenkomt, gemeente, dat doet hij verschillend. Dat wil ik wel erkennen. Bij de een is dat, hoe zeg je dat, krachtdadig, duidelijk. Misschien weet u dat, hè? Toen de Heilige Geest in uw leven kwam. Er zijn zelfs mensen die de datum weten. Die zeggen, onder die preek is het gebeurd. Anderen zeggen, in die tijd. Dat kan ook, dat maakt niet uit. Vader Brakel zegt, het maakt niet uit wanneer je wederom geboren bent. Als je het maar bent. Ik weet de datum ook niet meer, maar ik weet nog wel heel goed dat het gebeurde. Het was bij een van uw vorige predikanten, dominee Peter Butter in Middelharnis. Want daar kom ik vandaan, zei ik al. Weet je, jongelui, ik was een jaar of 20 en ik zat in de kerkbank en ik wist niet wat me overkwam. Het woord ging open. Dominee de Butter was nog in de volle kracht van zijn bediening. Want daarna is hij natuurlijk naar u gekomen. Weet je, en wat gebeurde er? Kon ik beschrijven dat ik wederom geboren werd? Nee, daar had ik nog geen verstand van. Maar er gebeurde iets. Ik werd geraakt door het woord. Het woord ging open, het woord deed zijn kracht. Ken je dat? Wedergeboorte noemt de Bijbel dat. Dan komt de Heilige Geest je leven binnen. En gemeente, dan staat in onze tekst dat de Heilige Geest, zegt Paulus van de kinderen van God in Rome, die woont in jullie, zegt Paulus. Dus de Heilige Geest komt niet even op bezoek. Dat is de ervaringskant, dat je wel eens denkt, de Heilige Geest is bij me op bezoek geweest. De Heilige Geest heeft me aangeraakt. De Heilige Geest, nou, maar gemeente, dat is niet waar, want hier staat dat de Heilige Geest in Gods kinderen woont. Dus de Heilige Geest komt niet af en toe op visite. De Heilige Geest komt niet even langs en dan gaat hij weer. Als ik me goed herinner, staat het 25 keer in de Bijbel dat de Heilige Geest in Gods kinderen woont. Dit is een van die teksten. Paulus zegt, de Heilige Geest woont in jullie. Ja, Paulus zegt, als dat zo is, hè. Doch gelieden zijn niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest van God. Snap u? Er zit ook een toetsingselement. En Paulus wil die mensen in Rome er toch wel even over na laten denken van, ja, woont die dan ook werkelijk in jullie? Zo anders de geest van God in je woont. Er zit ook een toetssteen in, ook voor ons. Ook voor de broeders en zusters die vanmorgen zeggen, ja, dominee, door genade mag ik dat weten. Is het echt zo? Want de mens kan zich ook vergissen, hè? En de duivel kan zich ook voordoen als een engel des licht. En ik kan me ook geestelijk heel veel wijs maken. En ik kan denken dat ik het heb en dat ik het weet en dat ik het ben. Terwijl ik er helemaal naast zit. Dat kan ook, hè? Dus hier zit ook in uw tekst dat toetsingselement wel. Zo anders de geest Gods in uw woord. Maar Paulus zegt, hij woont in jullie. Hij woont. Hoor je? Hij woont. Dus ik mag vanmorgen tegen de kinderen van de Heere zeggen hier in de schuilplaats. En u die meekijkt en meeluistert. Als u een kind van God bent, woont de geest Gods in u. Hij is dus niet, maar dat bedoel ik met de grootste eerbied, bij u op vakantie om weer te vertrekken. Hij is niet op visite om weer afscheid te nemen. Hij is altijd nabij. Hij woont in u. Kan u het vatten? U zegt, nee dominee, nou ik ook niet hoor. Als je ziet op jezelf, en als je ziet op wie de Heer is en wie de Heilige Geest is, of misschien andersom beter gezegd, als je ziet op wie de Heilige Geest is en wie je zelf bent, kan u dan zeggen, natuurlijk woont hij in mij? Natuurlijk. Kan u dat zonder verwondering en zonder blijdschap en zonder verootmoediging beleiden vanochtend? Dan zeg je toch, Heer, dat is toch ongelooflijk. Ook na ontvangen genade, ook de oudere kinderen van God hier in de kerk, die nog ouder zijn dan ik. Ik kwam tot geloof toen ik 20 was, nu ben ik 62, maar hier zitten broeders en zusters van in de 70, in de 80. Misschien bent u ook tot geloof gekomen toen u 20 was. 60 jaar al genade ontvangen. Wat zeg je vanochtend? In je hart, in uw hart. O God, wat een wonder. Dat u gekomen bent, dat u woont, Heer Jezus, door uw geest in mijn hart. Heilige Geest, dat u woont. En dat u geen 1000 keer al bent weggegaan, want dat had ik verdiend. Toch? Of u niet? Zegt u van ja hoor? Nee, dat u er woont, dat is goed te begrijpen. En ik heb nooit enige aanleiding gegeven om hem te laten weggaan. Nee hè? Het is puur genade, gemeente, dat woordje woont. Hè? Denk er vandaag over na en van de week. Ga een rondje wandelen of zo. Weet ik veel. En ga eens over dat woordje woont mediteren. Als je dat door genade mag kennen, bedoel ik. En dan zegt, oh God, wat een wonder. Woont, woont, woont. Ik die zo gezondigd heb. Ik die elke keer weer eigen wegen ga. Ik die zo oppervlakkig eindeloos kan zijn. En Bijbel lezen vergeet. En bidden even snel. En in de kerk zit ik al in aan de visserij te denken. Of aan mijn bedrijf. Of weet ik veel. Woont. Gemeente, de ouderling bad voor de dienst over de trouw van God. Kijk, daar heb je hem. Het is puur te danken aan de trouw van de Heer. Dat is puur te danken aan Gods genade. Dat is puur te danken aan ja, Christus, de geest van Christus. Want de geest van God is ook de geest van Christus. Christus is in deze wereld gekomen. Christus is naar het kruis gegaan. Christus is gestorven. 1 Korintiërs 15 zegt in ons avondmaalsformulier, hoor je de echo daarvan, heeft de levendmakende geest verworven. Heer Jezus, Hij heeft de levendmakende geest vervormd. Ik heb die geest niet verdiend. Ik heb er geen recht op. Maar Jezus verwierf in zijn kruislijden aan heel veel. En ook de levendmakende geest. En de geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Dus samen zenden ze de geest in zondaars harten. En weet u wat u nou moet doen? U mag zeggen, Heilige Geest, kom dan ook in mij alstublieft. Jonge vrienden, gewaarschuwd zijn jullie, hè? Ik ook. Bid om de Heilige Geest. Hè? Jongens en meisjes in de kerk. Jullie voor wie het leven nog zo onbevangen is, weet je wel. En zonder zorgen eigenlijk. Een klein beetje misschien. Misschien een beetje zorg in verband met school. Of je wel overgaat straks. Of misschien word je wel gepest. Dat is heel erg, dat moet stoppen. Maar jongens en meisjes, jullie hebben ook een nieuw hart nodig. Jullie hebben ook de Heilige Geest nodig, weet je. En dan mag je om bidden. Gewoon hier staat het, hè? De Geest woont in ons. Heilige Geest, komt u ook in mij wonen. Gewoon heel simpel, hè. We hoeven geen ingewikkelde gebeden te doen. Helemaal niet. Gewoon heel eenvoudig. Heilige Geest, kom ook in mij wonen. Hij wil het, hè. Ik zei het toch al. Het is toch beloofd. Heilige Geest, u hebt het toch beloofd, mag u zeggen. U hebt beloofd dat u in mij wil wonen. Doofformulier staat er toch. Zo de Geest van God in u woont. Gemeente, ik heb nog even in de kanttekening gekeken. Dat is zo mooi, hè? Hier ligt ook een mooie kansenbijbel met kanttekening. Die hebt u thuis ook misschien. Ik zal het niet al te veel uitweiden, maar in de kanttekening staat ook zo prachtig wat er gebeurt als de Geest in je woont. Wat ervaar je dan? Wat beleef je dan, weet je? De catechisme zegt, dan wordt je verstand verlicht. Klopt, want ons verstand is van nature verduisterd door de zonde. Paradijs, weer zo'n gevolg van de zondeval. Weet je, maar als de Heilige Geest komt, wordt je verstand verlicht. Ga je de Heere kennen? Ga je jezelf kennen? Ga je de Heer Jezus nodig krijgen tot hem vluchten? Ga je van genade leren leven? Je verstand wordt verlicht, zodat je ook weet wat de wegen van de Heere zijn. Hoe je in het leven moet staan, welke keuzes je moet maken. Daar hebben we nu in ons kerkelijk leven nog de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig. Om te weten hoe we kerkelijk verder moeten. We zongen dat net op Psalm 119, hè? Dat uw geest bij ware wijsheid leert, mijn oog verlicht, de nevels opdoet klaren. Zijn nevels in je leven soms? Vorige keer reed ik naar Urk, weet je, het was heel erg mistig. Nu weer door de zon, nou zo is geestelijk ook natuurlijk. Je gaat wel eens door de mist, door de aanvechting, door de strijd. Gods kinderen weten dat. Maar de geest verlicht, verstand geeft zicht op het woord. Dan krijg je ook liefde, dan ga je lezen, dan kan je niet zonder. De geest versterkt het geloof, zegt de kanttekening. Klopt, hè? Want het geloofsleven van Gods volk, dat moet worden versterkt. Dat gebeurt door de prediking, dat gebeurt door het gebed, dat gebeurt door bijbellezen, dat gebeurt door de sacramenten te gebruiken. De Heilige Geest, zegt de kanttekening, verzekert van de zaligheid. Jawel, daar krijg je zicht op de zaligheid, op het behoud van je ziel, op het eeuwige leven. En de Heilige Geest geeft daar zicht op en die bevestigt dat en geeft er verlangen naar. Heilige Geest wekt op tot gebed, dat is ook weer zo. He, want van mezelf ben ik zo biddeloos als het maar kan, maar door de Heilige Geest, dat ken u toch wel, hè? Dat je dat aangebonden leven, dat is er dan opeens. En dan loop je door de polder met je hond en dan loop je opeens te bidden. En kent u dat? Of dat je aan tafel wel eens opening krijgt in het gebed. U gaat toch voor aan tafel, hoop ik, op Urk. Ja, dat doe je toch? Heb je toch ook wel eens van die momenten, dan krijg je opening en dan denk je later, dat had ik van de Heilige Geest. De Heilige Geest die je beweegt, zegt de kanttekening, tot geestelijke begeerten om de Heer te zoeken, om de Heer te dienen, om goed van hem te spreken, om in zijn wegen te gaan. En het laatste wat de kanttekening zegt, de Heilige Geest, als die in ons woont, dan vertroost hij ons in kruis en aanvechting. Ja. Ja, de Heilige Geest wordt ook trooster genoemd in de Bijbel, dat weet u wel. Jezus noemt hem zo in Johannes 2. Hij zit die broeders, denk ik, en zusters in kruis en aanvechting, toch? Hebben allemaal moeite, zorg, gebrokenheid, pijn, verdriet, verbroken relaties, kinderen die niet meer langs willen komen, kleinkinderen die je nooit meer ziet. Broeders en zussen, we begrijpen elkaar toch wel? Natuurlijk. Dus dominee, maak je genoeg mee, toch? We zitten allemaal in die gebrokenheid en die moeite en die verdriet, en dat verdriet. De ene zus, de andere zoon natuurlijk, de ene meer, de ander minder. En de aanvechting in het geloofsleven, dat hebben al Gods kinderen. Want als u geen aangevochten geloofsleven hebt, sorry, maar dan bent u geen kind van God. In de Urker beeldtaal, dan bent u een vis, een dode vis die met de stroom een beetje wegglijdt. Gods kind is een levende vis, die moet tegen de stroom in en die wordt aangevochten. En de duivel zit een kind van God in de weg en dwars en probeert een kind van God van de Heer af te trekken of te houden. En u weet dat wel, en de zonde probeert je te verleiden, de zonde, de machten, de kwaad van de zonde zit je op de hielen soms. En dat komt van allerlei kanten, weet je, Gods kind moet altijd op zijn hoede zijn. Net zoals de vorige keer toen ik op Urk moest spreken, weet u nog. Hè? Ik moest zo opletten, want het was zo verschrikkelijk mistig. Ik heb alleen op de twee lijnen langs de kant van de weg kunnen letten en de verkeersborden zag ik ook niet eens. En zo ben ik vorige keer heel voorzichtig naar Urk gereden, weet je. Gods kind moet zo, hoe zeg ik dat, op zijn kievive zijn, alert zijn. Hè? Want de voorzet duisternis wil je in de vernieling jagen. Want als de Heilige Geest in je woont, dan is hij van de troon af, dan is hij weg. En dan is zijn enig verlangen wat hij kan doen nog, is je beschadigen, in de weg zitten, kapot maken. Ik weet, laten we nooit waardering hebben voor de duivel, laten we nooit één goed woord van hem spreken, want er kan niets over hem goeds gezegd worden. Maar Gods kind weet het, hè. Gods kind voelt het. Natuurlijk niet altijd even fel, moet het niet erger maken dan het is, want God houdt zijn kinderen, hoe zei ik dat, beschermt zijn volk en heeft zijn engelen om de demonen van ons af te houden. Maar elk kind van God weet wat ik bedoel. En daarom is zo mooi als de Heilige Geest in je woont, dat hij je vertroost in kruis. Dus als je alleen bent, als je verliezen hebt geleden, die zusters die op sterven liggen, zoals ik het maar noemen moet. Ik weet niet of ze nog kunnen luisteren, of anders mag je tegen ze zeggen van mij. Lieve zusters, in deze moeilijke weg wil de Heilige Geest u troosten. En lieve broeders en zusters, dat wil de Heilige Geest ook in uw moeilijke weg. En in de aanvechting, in de aanvallen van de voorzet duizenden in de strijd van het geloof. Weet je, dan mag je op de Heilige Geest je verlaten. De Heilige Geest die in je woont. En als die niet in je woont, de Geest van God, de Geest van Christus, dan staat ook nog, dan komt die komt hem niet toe. Dan kom je de Heer Jezus niet toe. In het Grieks staat, dan ben je niet van de Heer Jezus. Dus als de geest van God niet in je woont, als de geest van Christus, maar dat is dezelfde geest natuurlijk, als je die niet hebt, als die niet in je woont, dan ben je niet van de Heer Jezus. Dan ben je, ja, van wie ben je dan wel? Dan ben je van jezelf of dan ben je van de duivel. Maar als de Heilige Geest in je woont, dan ben je niet meer van jezelf, dan ben je niet meer van de duivel, dan ben je van de Heer Jezus. En lieve gemeente, dat is het mooiste wat er is, weet u dat? Dat je niet meer van jezelf bent, van de Heer Jezus. U zegt, dominee, dat doet me denken aan zondag 1 van de catechismus, dat klopt. Ik kan het niet meer uitwerken. Maar leest u straks aan tafel, als u gaat Bijbel lezen, mag ik u dat vragen? Leest u dan Romeinen 8, vers 1 tot en met 11 nog een keer, alleen, samen met de kinderen, net wat u hebt straks rond tafel. En pakt u dan ook, dat is mijn verzoek aan u, mijn hartelijke verzoek, pakt u er dan ook zondag 1 bij. En leest u dan ook met elkaar zondag 1. He, want daar staat wat het betekent als je van de Heer Jezus bent. Ik zal de eerste zin even ophalen. Daar staat in mijn woorden dat je dan naar lichaam en ziel in de tijd en de eeuwigheid het eigendom bent van Jezus Christus. Hoort u? Naar lichaam en ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Valt u? Dan ben je dus voor altijd van hem. Dan leg je voor altijd voor zijn rekening. Dan is zijn dierbaar bloed ook voor jou gestort. Dan ben je uit de heerschappij van de duivel verlost. Dan is daar de Heilige Geest in je leven. Hoe staat het er? Die je bekwaam en gewillig maakt om voortaan voor de Heer te leven. Mooi, hè? Gemeente, wat kan je nou beter willen? Wilt u verloren gaan? Het hoeft niet, hè? Als de geest van Christus in je woont, als je de geest van Christus hebt, dan ben je van hem. De tweede persoon in God, die leed en stierf voor mijn zonde en schuld. Die alles gaf wat hij had. Met grote liefde, betrokkenheid, bewogenheid. En zo verwierf hij de levendmakende geest, zei ik al. En die komt in mijn wonen. En die doet mij ervaren dat God in me werkt. Gemeente, ik kom nog even terug op mijn inleiding. Ik had het in de eerste plaats over die inwoning bij familie. Jongens en meisjes, ik zei al dat als die mensen dat deden, die gingen trouwen, dan gingen ze dus bij familie inwonen, zei ik. Hè? Dan gingen ze op de bovenste verdieping bijvoorbeeld, of een achterkamer, of ik heb zoveel verhalen inmiddels al gehoord. Maar dat was natuurlijk tijdelijk. Dat was je behelpen. Vroeg of laat, je ging natuurlijk verder intussen zoeken naar een woning. En als je hem dan had, dan ging je natuurlijk daar naartoe. En dan bedankte je natuurlijk je ouders van harte dat je een aantal jaren misschien mocht inwonen, maar dan ging je naar jezelf. De eenwoning kwam ten einde. Gemeente, de eenwoning van de Heilige Geest komt nooit ten einde. Ik zei u net, je ervaart dat verschillend. Hè? Je hebt soms het idee dat de Heilige Geest... Ja, de Heilige Geest kan een soort van wijken of zich stilhouden, dat geloof ik. Maar ik heb net laten zien, de Heilige Geest woont in Gods kinderen. Het is een permanente bewoning. Hij gaat nooit meer weg. Ik vind dat een troost. U niet? Nee, het loopt er zelfs op uit, zegt in Korintiërs 15, dat straks in de eeuwigheid is God alles en in allen. Daar zit de Geest ook bij. En tenslotte fiets ik nog even als kleine jongen door de wijstraatjes. En ik zag al die dichtgetimmerde huisjes. En er stond op onbewoonbaar verklaarde woning. Ze gingen tegen de grond. En ze bestaan niet meer. En ik heb u uitgelegd dat van nature geestelijk op ons hart als het ware een bordje zit. Onbewoonbaar verklaarde woning. En weet je wat Gods kinderen nou zien? Dat bordje is gewisseld. Onbewoonbaar verklaarde woning, dat hing er eerst op. En nu staat erop, nieuw bordje. Onverklaarbaar woning.